Pastor, lead. Ik moest iets denken wat ik even met jullie wil delen. Stel dat dit nummer op net zo'n vrolijke melodie werd gezongen als het eerste nummer. Dat we zo blij zijn dat alles wat we hebben, wat we zijn, aan God toebehoort. En dat we het in zijn hand leggen en erop vertrouwen dat we dan het beste leven ontvangen wat mogelijk is. Alles wat we hebben en wat we zijn, behoort hem toe. En ik dacht, wat jammer dat die melodie een beetje mineurstemming is. Een beetje, oké, ik zing het maar. Want wij zijn erachter gekomen wat het betekent. Dat wat je bent, ook van hem is. Of je nou een titel hebt, of een dokter bent, of een monteur, of gepensioneerd. Wat ben je niet? Hij leeft in ons. Als hij zegt, ondanks dat je dokter bent, wil ik dat jij de straat op gaat en met mensen bidt en ze het evangelie uitlegt. Is dat moeilijk? Misschien. Of als God vraagt, ga jij daar of daarheen om mensen te bemoedigen? Die mij dienen, maar in een dip zitten. En je kunt geen vrije dagen krijgen van je werkgever. Behoort het hem dan toe, wie je bent en wat je hebt? Als God vraagt om een financieel offer te brengen, wat groter is dan je ooit had gehoopt te geven, behoort het hem dan toe? Je huis, je status, je auto. Al die dingen die bepalen wie wij zijn en wat we hebben. Als we zingen dat het hem toebehoort, durven we nogal wat te zeggen. En ik dacht even, maar wees niet bang, dat gaan we niet doen, maar denk er eens over na, dat we dit lied zouden zingen zoals we hier zitten, als gemeente, samen, als lichaam van Christus. En telkens als we dat couplet zingen, alles wat ik ben en wat ik heb behoort u toe, denk je aan iets wat je graag zou willen houden. En dan blijven we net zo lang zingen tot het helemaal stil is. Tot niemand het meer durft te zingen. Want het is nogal wat om dat te zeggen. Wat ik ben en wat ik heb. En wij hebben een aantal dingen losgelaten omdat God het van ons vroeg. En van sommige dingen denk ik nog wel eens, net als het volk Israël. Het was beter toen. Soms kom je wel eens in een positie of een dip of iets. Het is niet dat je niet meer gelooft dat God de wereld in zijn hand heeft. Maar je zou wel eens willen dat het net zo makkelijk ging als een aantal jaren geleden. Of dat je de dingen had die je toen had. Of de dingen kon doen die je toen deed. Zonder schuld en schaamte. Maar ik ben er ook achter gekomen. En dat is denk ik de mooiste regel in dat hele lied. Door zijn wil te doen, weet ik wat het is om vrij te zijn. Halleluja. Vrij van die dingen die ik denk te zijn, die ik ben. Of de dingen die ik heb, mijn geld, mijn huis, mijn status, mijn positie, mijn titel. Het is niet dat die dingen in Gods ogen onbelangrijk zijn, maar behoort het hem toe, wie we zijn en wat we hebben. Kunnen we loslaten wat in de wereld belangrijk is? En ik weet hoe moeilijk het is. En telkens als God iets van ons vraagt, hoeven we niet te overleggen of het wel van God is. Meestal weet je het. Zeker als je getrouwd bent en daar samen over spreekt. Wij zeggen wel eens, als God aan mij vraagt om op een warm zonnig eiland in het Caribisch gebied misschien een paar maanden het evangelie te gaan delen met mensen die in de kroeg zitten, dat het best een leuk idee lijkt. Maar als God aan mij vraagt om 10.000 euro in de Oekraïne te gaan brengen en de mensen daar te helpen, denk ik, oh ja, die mensen zijn op zijn hart, hij legt dat op mijn hart en hij vraagt iets waarvan ik eigenlijk al weet dat ik liever iets anders zou kiezen. En dat zijn soms precies de dingen die God van ons vraagt. Niet omdat we dingen moeten doen die we niet willen, maar omdat hij dingen van ons vraagt die hij wil. En hij heeft ons voorbereid. Hij heeft ons talenten gegeven en gaven en een verleden. En al die dingen om te kunnen doen wat hij van ons vraagt. Het is niet andersom dat hij dingen van ons vraagt die we niet kunnen. En God vraagt dingen van ons waarvoor hij ons heeft voorbereid. Maar dan zullen we eerst moeten loslaten wie we nu zijn, of denken te zijn, en de dingen die we hebben. En als God vraagt of we een hele grote gift willen geven op het moment dat je het echt liever voor iets anders wilt gebruiken, of zelfs heeft voorbestemd in je nette potjes, zoals we dat als Hollanders goed kunnen, dan hoef ik ook niet te vragen aan Maria, denk je dat dat van God is? Want dan weet ik het al. De duivel vraagt me niet om een grote gift te geven aan mensen in nood. En als ik zie wat zich om ons afspeelt op dit moment in heel Europa, de dingen die veranderen, hoe de hele, zeg maar even, politieke en culturele sfeer een wending neemt die het ons moeilijk zal maken. Wordt het wel heel belangrijk om te weten dat als wij zingen dat we door zijn wil te doen leren vrij te zijn, dat we echt weten wat dat betekent. Vrijheid is niet in de dingen die we fijn vinden. Vrijheid is in de wil van God. En Gods wil is dat die dingen overeenkomen. Zijn hart en ons hart gesynchroniseerd. Dezelfde wil. Dezelfde pijn, hetzelfde verdriet. Iemand bad het in de voorbeden. Dat we de mensen gaan zien door Gods ogen. Dat zijn hart ons hart wordt. Daarom vindt God het fijn dat sommigen van ons een bankrekening hebben, want die wil hij gebruiken. Dat geld staat er niet voor jouw plezier, dat staat er tot zijn eer. En dan zullen we echt weten wat het is om vrij te zijn. Maar wees niet bang, dit stond niet op mijn aantekeningen. Ik ga het daar niet specifiek over hebben. Wel hebben wij heel veel nagedacht, dat is iets wat al een aantal jaren speelt. Hoe komt het dat wij zulke liederen kunnen zingen en in de praktijk voor veel mensen die God niet kennen niet zichtbaar is? Dat het nog steeds lijkt alvast, maar ik denk dat het vaak ook zo is, dat wat wij zijn en wat wij hebben, net als de rest van de wereld, belangrijker is dan wat God wil. Hoe komt het dat wij als christenen niet de reputatie hebben dat wij doen wat God van ons verwacht? Het gekke is, en de meesten van ons hebben dat wel eens ervaren, dat mensen die God niet kennen precies weten wat ze van ons moeten verwachten. Kent u dat? Zeggen, dat vind ik nou echt raar. Dat jij, als een inzameling wordt gehouden op het werk, om maar iets te noemen, een muntje geeft. €2, met pijn. Een soort met spijt in je gezicht nog. Terwijl andere mensen die God niet kennen met plezier een tientje geven. Die kleine dingen. De wereld weet hoe wij horen te leven op de een of andere manier. Ik ben er wel achter gekomen hoe dat komt, want sinds ik Jezus ken en als ik zijn stem versta, graag wil gehoorzamen, ook al is dat soms moeilijk, weet ik dat ik die dingen eigenlijk meer dan 20 jaar geleden ook al wist. Toen kende ik God niet. Maar hij heeft de dingen in ons hart gelegd. Bij iedereen. Alle mensen. Alleen vinden mensen dat ze het van ons mogen verwachten, dat we daar ook naar leven. En al die gaven, al die talenten, ook de geestesgaven en de dingen die wij kunnen, die we soms beter kunnen dan anderen, die wil God gebruiken, want dat heeft hij in ons gelegd. En die werken voorbereid toen we nog in de moederschoot waren. Prachtige teksten zijn daarover. God had een plan met ons leven en dat wil hij uitvoeren. Hoe ver wij ook afdwalen, hij wil ons telkens terugsturen naar de pad wat hij had uitgestippeld. Met de werken die hij gedaan wil hebben op aarde. Onze Vader in de hemel. Heilig is uw naam. Ik krijg een heel bijzonder aantal gedachten die niet op mijn briefje staan, maar die ik wel wil gebruiken. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, zowel in de hemel als op de aarde. En God heeft al die mensen voorbereid om op de aarde zijn werken die in de hemel normaal zijn te laten gebeuren. Al die dingen geeft hij ons, al die mogelijkheden, alle voorziening, alle ideeën, de inspiratie. Om op aarde te doen wat in de hemel normaal is. En hoe weinig van ons weten echt wat Gods plan met ons leven is. Dat is niet iets om je voor te schamen, maar om nieuwsgierig door te worden. En omdat dit jaar ook aan mij gevraagd is om te spreken over deze dingen. Hoe wij onze gaven en talenten en al die dingen die God heeft voorbereid voor ons uiteindelijk in de praktijk uitwerken en ook als gemeente bespreken en ontdekken wat de taak is als gemeente in deze omgeving. Zijn wij eigenlijk op zoek gegaan naar misschien een reden of een geestelijk principe waarom dat zo moeilijk is. Voor ons en voor iedereen. Ook voor christenen, bijna alle gelovigen, ongeacht de denominatie waar we ons aan verbinden, strijden met dat gevoel. Er is een barrière tussen mijn wil en Gods wil. Die komen zelden volledig overeen. En God geeft ons talenten om met plezier te kunnen werken, omdat we dingen goed kunnen, omdat we dingen weten, omdat we opgeleid zijn, kennis hebben vergaard. En soms krijgen we wijsheid van de Heilige Geest. En samen, ik zeg altijd, kennis en wijsheid samen zijn een wapen. Geweldig. Maar kennis zonder wijsheid is dwaasheid. En de wijsheid komt van God. Maar hij geeft ons al die dingen die we kunnen doen om deze wereld te veranderen naar de plek waarop Jezus terug wil komen. En er zijn hele theologieën over en sommigen zeggen dat dat al mogelijk is voordat Jezus terugkomt, zullen wij het koninkrijk hebben voorbereid. Anderen zeggen blijf tobben en strijden en vervolging en de kerk zal bijna vernietigd zijn als Jezus komt, want hij vraagt zich af of er nog wel geloof zal zijn. Ik denk dat de waarheid een beetje in het midden ligt. Wij zijn hier om al die dingen te doen die Jezus van ons vraagt. Maar hij komt om het te vervolmaken als koning. In een koninkrijk wat door zijn onderdanen is voorbereid. En waarom is het zo moeilijk om al die dingen die God van ons vraagt te doen, terwijl hij de kansen en de mogelijkheden in ons legt? Wij waren afgelopen week bij Teen Challenge in Duitsland. Daar hebben ze verschillende vestigingen. En er is er één in Emsland. Dat is maar 20 minuten over de grens in Oost-Groningen. Daar zijn we nog nooit geweest. Een beetje raar, want dat is op België, Charleroi, het dichtstbij. En we reizen overal heen, tussen Ierland en Kazachstan. We waren nog nooit in West-Duitsland geweest. En nu kregen we een uitnodiging en daar zijn we op ingegaan. En er werd ons gevraagd om te spreken over het vaderhart van God. En dat is niet per se ons stokpaardje of iets waar wij ons heel serieus in verdiept hadden. Ook al kwamen we er wel achter dat we door dat nu te gaan bestuderen, omdat we daar 4 dagen over gingen spreken, dat veel van die dingen voor ons duidelijk waren. Ook door de jaren heen wel zo gegroeid dat we ons daar veilig bij voelden. En ook wisten dat het vaderhart van God onveranderlijk is. En we kwamen achter dingen die bijna zo simpel zijn dat je ze denkt niet te hoeven uitleggen. Maar het was een foute gedachte, want we kwamen achter dingen, wil je misschien de tekst projecteren, Hans. Er zijn dingen die zo simpel zijn en zo aan de basis liggen van Gods wil op aarde, dat als we deze stap overslaan om echt te weten wat in Gods hart is, dat het de rest van ons christelijk leven moeilijk blijft om ons te ontwikkelen tot de mensen die God heeft geschapen met een doel op aarde en te komen tot dat doel. En dit is eigenlijk de basistekst die we met zoveel zekerheid zouden moeten planten in ons hart. Dat telkens als er ook maar twijfel zou zijn aan de goedheid van God of zijn plan met ons leven, dat we dit kunnen proclameren, dat we erop kunnen gaan staan, dat God onze Vader is, een liefdevolle Vader, die het beste voor ons heeft voorbereid, hier op aarde en in de eeuwigheid. Ik zou deze tekst graag met elkaar willen proclameren. Wilt u even gaan staan misschien en dit hardop met elkaar lezen. Wat God eigenlijk zegt over zichzelf en over ons. We zullen het 1 keer oefenen en dan doen we het 1 keer echt allemaal tegelijk Met autoriteit. Dit is wat God zegt tegen ons en over ons. Ja? 1, 2, 3. Ik zal uw vader zijn en u zult mijn zonen en dochters zijn, zegt de Heere die alle macht heeft. Een vader spreekt tot zijn kinderen. En dat we even niet vergeten wie hij is. De Heere die alle macht heeft. Die zegt dit tegen ons. Hij heeft zich voorgenomen om ons aan te nemen als zonen en dochters en een vader te zijn, zodat wij geen moeite hebben om te geloven dat wat hij zegt waar is. Laten we het nog een keer doen. 1, 2, 3. Ik zal uw vader en u zult mijn zonen en dochters zijn, zegt de Heere die alle macht heeft. Halleluja. Ga maar zitten. Misschien doen we het nog een keer. Dit is zo belangrijk dat dit echt... God is onze vader. Jezus zegt niet voor niets tegen de discipelen: ik wil dat je voortaan zo bidt. Onze vader die in de hemel is. Onze vader. En Jezus zegt dat tegen de discipelen die op dat moment bij hem zijn. Hij zegt onze vader. Mijn en jullie vader. Onze vader. Jezus en zijn volgelingen. Onze vader die in de hemel is. Telkens als wij bidden, wil Jezus dat wij onszelf eraan herinneren dat God onze vader is. Want dat heeft hij gezegd, dat heeft hij zich voorgenomen. En wij hadden in Duitsland wat meer tijd om dit allemaal voor te bereiden. Dat God in eerste instantie het volk Israël had uitgekozen als voorbeeld in de wereld. Voor de volken die afgoden dienden. En dat uiteindelijk Abraham, die door God uitgekozen is als de vader van alle gelovigen, dat wij als gelovigen in Jezus Christus geënt zijn in die edele olijf. Waardoor de belofte van Abraham ook de belofte voor de volgelingen van Jezus zijn geworden. Staat letterlijk in de Bijbel. En deze tekst, die eigenlijk ook uit het Oude Testament komt, die haalt Paulus in de Korinthebrief aan om duidelijk te maken dat wat wij zo vaak doen, hè, die drie lege bladzijden tussen het Oude en het Nieuwe Testament, dat die niet bestaan. Het is een doorlopend verhaal. Jezus was de belofte die in de wet en de profeten is gegeven. En omdat de volgelingen van Jezus kinderen van Abraham worden door in geloof te leven, zijn de beloften ook voor ons. Ook dat God onze vader is. Want hij heeft alle macht en hij besloot dat hij nu ons toevoegt aan het volk wat hij als eerste koos. Zonen en dochters. Het is eigenlijk heel simpel. Als Jezus zegt, bid dan zo. Onze Vader die in de hemel is. Nou, wat is de voorwaarde om tegen iemand vader te zeggen? Laat ik even helemaal teruggaan naar de... Wanneer noem je iemand vader? Simpeler kan niet. Het is geen strikvraag. Als je zijn zoon of dochter bent. Anders noem je iemand niet vader. En zo vaak leven wij niet als zonen en dochters, terwijl we hem iedere dag vader noemen. En als we het zo simpel houden, stel dat je in een huis woont en kinderen hebt. En de kinderen die jullie vader of moeder noemen, je zonen en dochters, kunnen vrij dat huis in en uitlopen. Als jullie er niet zijn, geven ze waarschijnlijk een sleutel, zodat ze toch nog binnen kunnen. Maar iemand die geen zoon of dochter is, heeft waarschijnlijk geen sleutel van dat huis. Want je moet zoon of dochter zijn om bij je vader en moeder binnen te kunnen komen, zonder hindernis. Het is zo simpel. En dat is wat God doet. Ik ben jullie vader, jullie zijn mijn zonen en dochters. Ik geef je de sleutel, zodat je altijd bij me binnen kunt. Dat je veilig bent. Je hoeft nooit meer op straat uit te hangen. Je zal altijd genoeg hebben, want ik ben je vader. En iemand die je zoon of dochter niet is, al is het een vriend of een vriendelijke buurjongen, zal waarschijnlijk die sleutel niet krijgen, want hij hoort niet bij het gezin. Het is zo simpel. En wij horen er wel bij. En we mogen altijd komen. Het is altijd die veilige plaats. Want onze vader noemt ons zonen en dochters. Maar dat betekent dus ook dat er anderen zijn die geen zonen en dochters zijn. Die niet bij het gezin horen. Want die zijn niet in dat huis geboren of nog niet geadopteerd. De wereld loopt vol met mensen, maar we zijn niet allemaal kinderen van God. Wel allemaal schepselen van God. Maar het kind van God worden is een keuze. En soms kiezen we er wel voor om kind van God te worden, om te aanvaarden dat Hij onze Vader is, om zijn vaderschap te aanvaarden en daardoor ons zoon en dochterschap te ontvangen. Maar leven we nog als wezen? Laat ik zeggen, kinderen zonder sleutel van het huis. We blijven maar op straat rondhangen. Omdat we niet zeker weten of het daar veilig is. En we weten niet zeker of God zal voorzien. Want je weet maar nooit. En dat zoon en dochterschap is iets heel bijzonders. Als je dat uit de Bijbel eruit ligt, waar zoon en dochter staat als God spreekt over mensen op aarde, kom je zoveel bijzondere dingen tegen. Wij waren eigenlijk zelf een beetje geschrokken toen we daarover gingen onderwijzen. Dat we niet volledig overtuigd waren van dit feit. Soms leven we er niet naar, laat ik het zo zeggen. Praten kunnen we wel heel goed erover. En ik lees een tekst uit het Johannesevangelie. Johannes 1, vers 12. En dit gaat over het aanvaarden van Jezus als onze broer. Heel bijzonder, waardoor God onze vader wordt. In Johannes 1, vers 12, staat: alle die hem wel aanvaard hebben, heeft hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Door geloof in zijn naam worden zij opnieuw geboren, en natuurlijk niet als mens, maar geestelijk, uit God. We ontvangen dus allemaal het recht om kinderen van God te worden. Maar dat betekent niets. Dat is een recht. Dat is iets wat we moeten verzilveren, om het zo maar even te zeggen. Dat is hetzelfde als een papieren bankbiljet ons het recht geeft om daar iets mee te kopen. Of iets mee te doen, wat we graag willen, of wat we nodig hebben, of wat God belangrijk vindt. Maar als we dat recht op de bank parkeren, ontneemt het de kracht van het recht. Je hebt pas wat aan een recht als je het gebruikt. Ik kan wel gevangen zitten en omdat ik onschuldig ben het recht te hebben om vrijgesproken te worden, maar als ik niet naar de rechter ga, blijf ik in de gevangenis. Het recht. We hebben allemaal het recht om kinderen van God te worden. En daar staat een hele simpele voorwaarde bij. Alle die hem aanvaard hebben, heeft hij het recht gegeven kinderen van God te worden. En door geloof in zijn naam, Jezus Christus, worden zij opnieuw geboren. Niet als mens, maar geestelijk, uit God. Nou is die geestelijke geboorte is iets heel bijzonders. Toen ik het niet ervaren had, kon ik het ook niet begrijpen. Als mensen mij vroegen, ben je wedergeboren? Zeg ik, ja, ik weet het niet, ik denk het wel. Ik denk dat iedereen die het niet zeker weet, niet wedergeboren is. Want dat weet je echt, als je kind van God bent geworden. Want dan heb je dat recht verzilverd. Het recht had je, maar nu ben je Jezus gaan aanvaarden als je oudste broer, om het maar even in de familiesfeer te houden. En dan geeft God je zijn geest, waardoor je wedergeboren wordt. Dezelfde geest die in Jezus Christus is. Laat ik maar even zeggen, de familiegeest. De geest van God, de geest van Jezus, de Heilige Geest. Die woont in ons, als we Jezus aanvaarden, als broeder, als oudste broer. En door geloof in zijn naam worden we opnieuw geboren. Geestelijk, uit God. En dat vaderschap van God, wat in zijn hart is, komt dan in ons hart. En dat is precies het gevoel wat wij kunnen hebben als gelovigen. Dat we eigenlijk weten dat God iets van ons wil, zonder dat iemand het ooit gezegd of gevraagd heeft. Dat is niet gek, want Gods geest woont in ons. God wil dat wat hij denkt, dat wij dat ook denken. En wat hij zegt, dat wij dat ook zeggen. En wat hij doet, dat wij dat ook doen. Dat is precies wat Jezus zei. Ik doe alleen wat ik de Vader zie doen. Ik zeg alleen wat ik de Vader hoor zeggen. En in het Johannesevangelie zegt Jezus, de geest zegt alleen wat hij van mij hoort. En hij zal mij alle eer geven. Diezelfde geest die in God de Vader is, die in Jezus Christus is, is in ons. En die legt op ons hart wat op Gods hart ligt. En als God ons heeft gezegend met een bepaalde positie of bezittingen of status, waardoor wij invloed kunnen hebben in de wereld om ons heen, is dat de reden dat we die positie hebben. Alles wat ik ben, alles wat ik heb, behoort hem toe. Het komt van hem, maar hij geeft dat aan ons om tot zijn eer in deze wereld zijn naam bekend te maken en aan andere mensen het recht te geven ook kinderen van God te worden. Niet de plicht, het recht. Dan kunnen ze zelf gaan verzilveren. Net als u en ik dat hebben gedaan. Maar hij geeft het recht. Maar zijn vaderhart kunnen ze alleen door ons zien, omdat wij ons als zonen en dochters gedragen. En dat is precies de barrière die wij vaak zien en zelf ervaren als het gaat om uitleven wat God van ons vraagt en de mooie liederen die we zingen. We hebben de toegang en we blijven maar hangen op de plaatsen waar we vertrouwd zijn voordat we toegang hadden. We kunnen theologie studeren, we kunnen iedere dag in de Bijbel lezen, we kunnen naar alle samenkomsten en kerkdiensten gaan, we kunnen in een koor zingen. Het is allemaal goed, het is prachtig, maar alleen de geest van God brengt wedergeboorte en zoonschap. Die wedergeboorte en dat zoon- en dochterschap komt niet door de dingen te doen die zonen en dochters doen. Nee, het is andersom. Je wordt eerst zoon en dochter en dan gaan we al die dingen doen die God voor ons heeft voorbereid. En als we het hart van God echt zien, als hij zijn hart opent voor ons en in ons hart zichtbaar maakt wat hij ziet en hoort, is het zo geweldig om die dingen te doen die we God zien doen. En die dingen te zeggen die we Jezus horen zeggen. Maar dan moeten we hem aannemen als onze broer. Dan wordt God onze vader. Simpel, hè? Het is ook wel bijzonder dat we in deze teksten, en daar zijn wel interessante essays en kleine boekjes over geschreven, dat er vaak wordt gesproken over kinderen van God en ineens in andere teksten zonen en dochters. Dus het is een bepaalde groei. Er is een baby natuurlijk ook een zoon of een dochter. Maar in eerste instantie worden we allemaal, net als in de natuurlijke geboorte, wedergeboren als baby. Een christelijke zuigeling, zeg maar. En Paulus schrijft daarover dat we melk als voeding nodig hebben. Maar er komt een moment dat we vast voedsel tot ons moeten nemen. Zo belangrijk. En ook zo raar om te zien dat sommige mensen na 20 of 30 jaar nog steeds zuigeling zijn. We kennen ze allemaal. De wedergeboorte is er wel. We zijn kind van God. We blijven lieve baby zonder verantwoordelijkheden. Om alles wat we zijn en wat we hebben te behouden. En dan blijven we zuigeling. Dan zullen we nooit weten wat het is om vrij te zijn. Want voor een zuigeling is het heel moeilijk om de wil van de vader of de moeder te doen. Want die wil zijn eigen wil. Haar eigen wil. Het is heel makkelijk. Huilen als je honger of dorst hebt. Of als je luier vol zit, dan wordt het allemaal verzorgd. Dan gaan we weer liggen. Tot de luier weer vol zit, gaan we weer huilen. Krijgen we weer honger. Weer eten. En worden weer gevoed. Gaan we weer liggen. Weer die luier vol. Weer eten. Een zuigelingenmentaliteit. Kerken vol mee. Zonen en dochters wil God. Opgegroeide zuigelingen. Die weten wat hij wil en gaan doen wat hij vraagt. Want hij is onze vader en wij zijn zijn zoon en dochter. Hoe gaat dat gebeuren? Hoe gaan we dat doen? Ik wil een tekst lezen uit de Romeinenbrief. Ik heb nu, ik weet niet hoe vaak in de afgelopen week, omdat we in de voorbereiding en toen afgelopen week in Duitsland, die vier dagen, zo vaak Romeinen 8 gelezen. En het is ook een heel populair bijbelgedeelte om te lezen en om over te spreken. En nu zijn we daar dingen tegengekomen waarvan we zelf zeiden, oké, daarom staat dat daar zo. Om deze dingen te kunnen begrijpen, dat Gods vaderhart niet iets is waar we aan voorbij kunnen gaan. Maar Jezus zegt, dit is de basis van je gebed. Onze Vader die in de hemel is. Wij zijn de zonen en dochters en hij is de vader. Romeinen 8, vers 14 tot en met 16. Jezus antwoordde, toch is het waar. Oh nee, sorry. Ik heb de verkeerde tekst gevonden. Dat is trouwens wel ook een heel mooi gedeelte. Johannes 8, vers 14 tot 16. Oké, Romeinen 8, vers 14 tot en met 16. Want alle die door de geest van God geleid worden, zijn zonen van God. Wij hoeven dus geen slaven van angst meer te zijn. Nee, God heeft ons een andere geest gegeven. We zijn door hem aangenomen als zonen. En daar, en doordat zijn geest in ons woont, roepen wij nu Abba Vader. Want in ons diepste wezen overtuigt Gods geest ons ervan dat wij kinderen van God zijn. Dan vers 17. Als wij Gods kinderen zijn, krijgen we ook wat ons als zijn kinderen toekomt. Want wat God aan zijn zoon Jezus Christus geeft, zal hij ons ook geven. Hoe kunnen we ook maar denken dat wat God ons geeft niet voldoende is om te doen wat hij van ons vraagt. Alles wat hij Jezus geeft, geeft hij ons. En hoe wordt het zichtbaar dat wij in plaats van zuigelingen zonen en dochters geworden zijn? Heel simpel. Omdat we geleid zijn door de geest. En niet meer door de wereld. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat zijn de zonen en de dochters van God. Heel radicaal, dit tekstgedeelte. Heel radicaal, als je het zo leest. Want dan ineens ga je ook zien waarom sommige zuigelingen, die wel degelijk kinderen van God zijn, niet zichtbaar worden als zonen en dochters, want ze worden niet door de geest geleid. Het is voor een zuigeling heel moeilijk om door de geest geleid te worden. Die denkt alleen maar aan die volle luier en die lege maag. En zo is vaak het geestelijk leven van christenen. We denken aan wat zich in ons afspeelt. Ons lichaam, onze ziel, onze gedachten, onze emoties, onze pijn, ons verdriet. En God zegt, kom daar voorbij. Zonen en dochters zijn jullie. Laat je leiden door de geest, niet door je vlees. Want dan kan iedereen zien dat je mijn zoon en dochter bent. Heerlijk. Zo simpel. Maar zo moeilijk. Abba Vader. We hebben in Duitsland met die mensen geoefend om te bidden en dan niet te zeggen, machtige God, schepper van hemel en aarde, we buigen ons voor u. Nee, papa, luister. En door de dagen heen veranderen de dingen, omdat mensen God papa, want Abba is papa. Dat is niet vader, papa. Wie zegt tegen zijn vader, vader? Gebeurt wel, ik kende een gezin vroeger die vader tegen hun vader zeiden. Soms als je tegen een ander over je vader spreekt, zeg je wel eens vader misschien, maar tegen je vader, vader. Iedereen zegt pa of papa. En toen zijn we eens gaan bidden en dingen die echt op het hart waren van de mensen daar. En heel veel, dit was een mannenhuis van Teen Challenge. Dus daar zitten mannen die van de straat komen, ex-verslaven, alcoholisten. Mensen die onder de meest verschrikkelijke omstandigheden geleden hebben in de handen van de duivel. Dat was een ex-neonazi die verschrikkelijke dingen heeft gedaan. En nu bevrijd moet worden van die schuld en schaamte. Eerst laat de duivel je doen en dan geeft hij de schuld en schaamte waardoor je een einde aan je leven wil maken. Dat is verschrikkelijk. Dan kan je niet ineens tegen die jongen zeggen, joh, komt allemaal goed, Jezus houdt van je. Zo werkt dat niet. Die moest leren papa zeggen. Tegen de vader die echt van hem houdt, die hij nooit gehad had. En toen we gingen bidden en mensen lieten vragen aan God wat ze eigenlijk nodig hebben, en hem papa noemde. Heel interessant. Ook de leidinggevenden, die al 40 jaar Jezus dienen en altijd bezig zijn met die dingen. Zodra ze papa tegen God gingen zeggen, gingen ze huilen. Probeer het maar eens. Ga eens naar huis en bid eens, zoals hier staat, door de geest geleid. Abba Vader, papa, wat er nu weer is gebeurd. Pap, moet je horen. Wat ik nu weer heb meegemaakt. Pap, ik heb nu een probleem. Ik weet echt niet hoe ik dat op moet lossen. Wil je me helpen? Papa. Zo dichtbij Gods vaderhart is het perfecte vaderhart, wat velen van ons op aarde nooit gezien hebben. Want de Bijbel schrijft er ook over dat onze natuurlijke vaders, al heb je een goede vaderhart gehad, dan is dat nog steeds niet het perfecte vaderhart. Die schoot misschien wel eens uit de slof. In mijn geval eindigde die slof dan op mijn achterwerk. Maar dat waren van die dingen. Ik heb echt een goede vader gehad. En ik weet ook dat telkens als er iets was waardoor ik dacht dat hij niet zo goed was, dat ik achteraf wel begrepen heb dat het zo gek nog niet was. Maar God is een perfecte vader. Die houdt van ons. Die heeft het beste met ons voor en ook het beste voor ons voorbereid. En we hoeven alleen maar naar hem toe te gaan als zoon en dochter en ons door de geest te laten leiden. Geleid door de geest. En Gods geest zal ons ervan overtuigen dat we zijn kinderen zijn. En dan krijgen we alles wat zijn kinderen toekomt. Alles wat hij Jezus Christus geeft, zal hij ons ook geven. Halleluja. En weet u, als je dit echt tot je laat doordringen. Alles wat hij Jezus Christus geeft, zal hij ons ook geven. En als je even doorleest, kom je er ook achter wat dat betekent. De reden waarom Jezus Christus alles kreeg waar hij om vroeg, is omdat hij Gods hart kende. En omdat hij durfde zeggen, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dus voor het geval ik iets verkeerd vraag, doe dan toch maar wat u wilt. Niet wat ik wil, want ik weet niet zeker wat goed is. Vergeet nooit dat Jezus als mens op aarde was. Maar die wilde niet tegen de wil van de Vader ingaan. Dus zelfs als hij iets vroeg waarvan hij echt dacht dat het goed was, zei hij nog, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En als we op dat punt kunnen komen, als het gaat om alles wat we hebben en wat we zijn, tegen God kunnen zeggen wat u wilt. Al lijkt het erop dat u mij in de armoede wilt storten. Ik wil uw wil doen, want ik wil vrij zijn. En alleen dan kan ik weten wat het is om vrij te zijn. In Galaten 3 vers 26 staat nog een bevestiging op ditzelfde gedeelte wat Paulus aan de Romeinen schrijft. Galaten 3 vers 26, daar staat, door het geloof in Jezus Christus bent u allemaal kinderen van God geworden. Door de doop in Christus bent u één met hem geworden en bent u als het ware omhuld met hem. En als de doop in Jezus Christus, dat is interessant op zich, want dat is de wedergeboorte. Dit gaat niet over de waterdoop. De doop in Jezus Christus is de wedergeboorte. In zijn lichaam gedoopt worden. En dat is dus het begin van dat proces. God geeft ons het recht, dan aanvaarden we Jezus, dan worden we in zijn lichaam gedoopt, in Jezus Christus, worden we onderdeel van het lichaam van Christus op aarde. En de Heilige Geest getuigt ervan dat we kinderen van God zijn. Wat een geweldig leven. Dit afwijzen is dus wat zeg maar de helft van de wereld doet. En God heeft tegen ons gezegd, als jullie nou laten zien dat ik een liefhebbende vader ben, door mijn zonen en dochters te zijn en je daarnaar te gedragen, dan zullen mensen zich bedenken, om het zomaar even te zeggen. Ik maak het nu even, zeg maar, heel simpel. Ik heb mezelf ook bedacht, toen ik erachter kwam dat mijn vader uiteindelijk niet geleid werd door dingen die hij wilde. Mijn vader vroeg mij niet om te geloven wat hij geloofde, omdat hij dat wilde. Nee, omdat hij het beste voor mij wilde. Maar dat snapte ik niet. En op zijn sterfbed, toen zag ik pas dat hij nog steeds geen angst had om te sterven. En dat hij nog steeds een glimlach op zijn gezicht had als hij over Jezus praatte. En toen dacht ik, stel dat het waar is wat hij heel zijn leven heeft gezegd. Het is de eerste keer dat ik eraan twijfelde. Aan mijn eigen ongeloof. Ken je dat? Dat je twijfelt aan je ongeloof? Dat is een heel mooi moment. En ik zag toen eigenlijk precies wat God in zijn woord laat omschrijven. Ik zag mijn vaders zoonschap. Hij was zo dicht bij de vader. Hij was zo overtuigd dat wat hij met Jezus had, die relatie, dat hij papa kon zeggen. Mijn vader was zelfs uiteindelijk blij dat hij kon gaan. Dat is meer door de ziekte waaraan hij leed. Maar die had helemaal geen angst. Zo dicht bij de vader was hij. En toen dacht ik, krijg nou wat. Straks is het nog waar ook. En toen heb ik me bedacht, om het zo maar even te zeggen. En ik heb die volgende morgen mijn hart aan de Heer gegeven. Helemaal alleen, in huis. Omdat ik zag dat hij leeft. En dat wil God. Dat wij ons gedragen als zonen en dochters. Zodat mensen kunnen zien dat Jezus leeft. Dat is onze broer. En zijn geest woont in ons. En weet u wat het gek is? Heel veel van ons, en ik zie dat wereldwijd, het is niet iets per se Nederlands, alleen hebben wij wel een bepaalde manier om dat dan weer te uiten die wel heel erg Nederlands is. Wij leven eigenlijk als wezen die nog wachten op adoptie. We weten het allemaal. God is zeg maar even langs geweest in het weeshuis. Hij heeft gezegd, die adopteer ik. Ik neem dat hele huis mee. Geef ze maar aan mij. Ik betaal de prijs. Dan mogen ze komen. Hij geeft ons het recht om zijn kinderen te worden. En we willen het heel graag. En de papieren zijn getekend, de prijs is betaald, maar we blijven toch liever wees. Zodat we kunnen zijn en hebben wat we hebben verzameld en waar we trots op zijn. En dan zijn er een aantal verschillen tussen de mentaliteit van een wees en de mentaliteit van een zoon of dochter. En ik heb er een aantal opgeschreven, ik wil dat kort houden, maar denk erover na wat dat betekent in uw eigen leven. Want er is één ding wat heel erg een wezenmentaliteit is. En ik weet niet of hier mensen zijn die een kind geadopteerd hebben, of die contact hebben met bijvoorbeeld een weeshuis en mensen die zonder vader zijn opgegroeid en leven, die denken altijd dat er een tekort is. Dat als iemand iets krijgt, dat hij of zij niets meer krijgt. Dat is heel bijzonder. Er is nooit genoeg. We moeten altijd maar afwachten of er voor mij wat overblijft, die mentaliteit. En als iemand gezegend wordt, kunnen we niet met hem vieren, want hij neemt een deel van die taart wat ik dus alvast niet krijg. De mentaliteit van een wees. Niet echt Gods vaderhart kennen die ons adopteert als zoon en dochter. Daarom moeten we Jezus aanvaarden, want dat is de eerste zoon. En die wees die blijft maar denken, ja dat kan wel zijn, maar ik moet toch zien dat er wat overblijft van die taart. En een zoon of dochter weet dat er altijd genoeg is, want God deelt niet in taarten. God zegt er is een stroom, ga er maar in staan. Dan krijg je een emmer. Er is geen stuk van de taart, het houdt nooit op. De zegeningen van God zijn een stroom. En voor iedereen die daarin stapt, is er altijd voldoende. Het zoonschap, het dochterschap, weten dat je vader voorziet. In plaats van altijd maar denken dat het opraakt, of dat er een keer niet genoeg zal zijn, dat je daardoor in angst leeft, dat je tekort komt. Een andere, zeg maar, karakterverstoring die wezen heel vaak hebben, eigenlijk altijd, in tegenstelling tot een zoon of dochter, is dat ze altijd vergelijken met anderen. Altijd bang zijn dat een ander beter is. Of juist precies het tegenovergestelde, een superieure houding aannemen en anderen behandelen als een mindere. Onvoorstelbaar als je ziet hoe wezen dat doen. Daarom is in een weeshuis ook het probleem altijd om de kinderen, terwijl ze opgroeien, zeg maar met elkaar te laten omgaan alsof ze broeders en zusters zijn. Dat lukt bijna niet. Want iedereen wil beter zijn dan de ander of heeft een gevoel van inferioriteit en voelt zich altijd minder en is daardoor gefrustreerd. En beschadigt daar heel erg door. Altijd te denken dat een ander meer waard is. Terwijl als je in een gezond gezin opgroeit, met liefhebbende ouders, weet je, ook al ben je allemaal anders, dat de vader van je houdt. Want hij accepteert je zoals je bent. Vaak zijn er dingen die je moeilijk vindt, de karaktereigenschappen van je vader of moeder. Dus je hoeft echt niet bang te zijn dat ze daardoor niet van je houden. Misschien dat ze wat minder van zichzelf houden als ze jou leren kennen. Maar kinderen hoeven niet bang te zijn dat een ouder niet van ze houdt. Maar wezen denken dat altijd, want er is geen ouder die bewijst dat hij ze lief heeft. Ze moeten altijd beter zijn dan de ander of ze voelen zich minder dan de ander, waardoor ze zich niet ontplooien. En een zoon of dochter van God heeft vertrouwen in het liefdevolle hart van de vader. Aanvaardt dat ook en weet dat hij of zij geliefd is. En hoeft daardoor ook niet anderen naar beneden te duwen of op te zien naar superieuren. Want we zijn allemaal gelijk voor God. Hij houdt van ons evenveel. En zoveel mensen die Jezus als broer hebben, blijven maar in dat recht steken. Ze verzilveren nooit dat recht. Blijven maar denken als wezen. Ja, maar hij of zij heeft dit of dat. Of die heeft andere geestesgaven. Of ik versta de stem van God niet. Of het is ook wel makkelijk om te zeggen, ik ben niet zo geestelijk. Dus ik zit liever op de achterste rij. En ik hoef niet te spreken, ik zing wel mee. Nee, als kinderen, zonen en dochters van God, hebben we allemaal hetzelfde recht op zijn liefde. Want hij houdt van ons allemaal. Wij zijn geen wezen meer. We hoeven ons niet te vergelijken met anderen. God geeft jouw gaven Omdat hij een pad voor jou heeft uitgestippeld. En hij geeft jou heel andere gaven, omdat jouw pad anders is. God wil overal mensen hebben die hem vertegenwoordigen. Onze roepingen zijn heel anders. Maar de liefde voor zijn zonen en dochters is voor iedereen hetzelfde. Daarom hoeven we ook niet te leven als een wees en te proberen te bewijzen dat we iets kunnen of weten. Of dat we een perfectionist moeten zijn om God te plezieren. Weet u, perfectionisten pleziert God helemaal niet. Dat is een afwijking. Perfectionisme is eigenlijk als God willen zijn. En dat bestaat niet. Ik zeg altijd, het woord excellent is een heel mooi woord in het Engels. En dat is uitstekend. En dat betekent dus dat jij wat je doet, goed doet. Maar als je gaat streven naar perfectie, die mensen zijn altijd gefrustreerd. En ik heb jaren daarmee getopt, door een probleem in ons gezin, dat het nooit goed genoeg was. En ik dacht altijd, als ik nou dit of dat doe, of ik ben beter dan die of die, dan zal ik de waardering krijgen waar ik naar verlang. Dat gebeurt nooit. Dat gebeurt niet. Want perfectionisten zijn niet te plezieren. Het is nooit goed. Maar God wel. Maar God hoeft het niet perfect te zijn. Maar als hij ziet dat wij ons best doen om zijn wil te doen, is het goed. En dan voel je die vaderliefde. Maar een wees zal altijd proberen om iemand te plezieren, om die liefde te ontvangen die er eigenlijk nooit komt. Maar als je een zoon of dochter bent, is die liefde er altijd, ongeacht je prestaties. Het gaat God erom dat je zegt, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En hij heeft je de gaven en talenten en de opdracht gegeven. Hij weet precies wat je wel of niet aan kan. Ga het eerst maar eens doen, dan zul je leren wat het is om vrij te zijn. Ik vind dat een leuke lijn in dat lied. Want dan leren we vrij te zijn, als we weten dat wat we zijn of wat we hebben niet van ons is. Maar dat God het ons geeft om te gebruiken tot zijn eer. Een zoon of dochter werkt vanuit de rust, dat die liefde er is. En kan vanuit die rust alles doen wat hij of zij kan en wil, omdat het hart afgestemd is op het hart van de Vader. Dat streven naar perfectionisme is meteen over, als je echt weet wat er in Gods hart is. Dat hij van ons houdt. Maar dat hij wel wil dat we die dingen doen die hij voor ons heeft voorbereid. Want dan is ons leven het mooist. Er zijn nog veel meer voorbeelden. Maar ik wil u vragen om daarover na te denken. Dat verhaal van de verloren zoon bijvoorbeeld. Die zoon die weggaat omdat hij denkt dat er meer is dan wat zijn vader biedt. Die besluit op een gegeven moment, ik kan nog beter een slaaf van mijn vader zijn. Dan in de wereld leven. Dat is een mooi moment om over na te denken. Maar hij komt er, dus je vader zegt, nee kom nou, je bent geen slaaf, je bent mijn zoon, dat gaan we vieren. Maar zegt die oudste zoon, nou eens even, dan krijgt hij zo'n groot stuk van de taart. En hij had al veel meegenomen, wat blijft er over voor mij? Dat zie je aan de mentaliteit van die mannen. Ze zijn allebei wezen. De een ging weg omdat hij dacht dat er meer was. En de ander waarschijnlijk bleef omdat hij bang was dat er meer was. Of minder. Die ging helemaal niet. Die bleef bij de vader, want die voelde zich daar veilig. Maar niet omdat hij het vaderhart van God kende. Maar omdat hij bang was voor andere dingen. Want toen die zoon terugkwam, vierde hij niet mee. En een echte zoon die viert mee als zijn broer terugkomt. Daar staan ook bijbelteksten zat over. Dat we allemaal lijden als er één lijdt. En dat we allemaal vreugdevol zijn als er één vreugde heeft. Maar die wezen die kunnen alleen maar aan zichzelf denken. Net als een baby. Wat speelt zich in mijn luier en in mijn buik af? Het is moeilijk om te vieren als een ander succes heeft. En te huilen als een ander verdriet heeft, want ik denk aan mijn eigen verdriet. Maar denk er eens over na in welk opzicht wij die wezenmentaliteit hebben. Dat we bang zijn dat het misschien een keer niet genoeg is, dat het opraakt, de zegeningen van God. Of als een ander iets krijgt, dat we het moeilijk vinden om te vieren, want wat hij krijgt is alvast niet voor mij. Maar weet u, alles wat God één geeft, staat hier, geeft hij alle anderen. Wat hij Jezus gaf, wil hij ons allemaal geven. En als u denkt dat Jezus iets tekort kwam, dan moet u nog eens wat dingen lezen in de Bijbel. En Abraham helemaal, hè, de zegeningen van Abraham behoren ons nu ook toe, staat er. Moet je eens lezen hoe Abraham leefde. Maar zijn leven was niet altijd makkelijk. Hij deed wel Gods wil, ook als het moeilijk was. En daar kwamen die zegeningen vandaan. En dat is wat God voor ons heeft voorbereid. Daarom koos hij het volk Israël als voorbeeld om door de hele Tora en in de profeten te laten zien wat de zegen is van gehoorzaamheid en de vloek van ongehoorzaamheid. Maar hij wil ons geven wat hij Jezus gaf. Alles. Alles. Als wij bereid zijn om wie wij zijn en wat wij hebben aan hem te geven. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En als wij onze talenten en gaven willen ontwikkelen om het koninkrijk van God op aarde voor te bereiden, is dit de basis. Het zoon- en dochterschap. Weten dat wat je hebt gekregen van een liefhebbende vader, die ons in alles wil sturen om zijn wil te doen, omdat het ook onze wil is. En dat is de boodschap van het vader en zoonschap. Daarom, onze Vader in de hemel is, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen en uw wil geschieden, zowel in de hemel als ook op de aarde, is heel erg verbonden met die eerste regel, onze Vader. Want zijn wil wordt niet gedaan door wezen, die wordt gedaan door zonen en dochters. Ik wil het hierbij laten en afsluiten in een gebed. Misschien als u wilt gaan staan. Wij hebben zelf ervaren dat sommige dingen onbewust in ons leven nog eigenlijk de mentaliteit van een wees waren. Natuurlijk weten we het, we lezen het, we spreken erover. God is onze vader, wij zijn zijn zonen en dochters. Maar waarom twijfelen we dan over bepaalde dingen? Als God ons alles wil geven wat hij Jezus gaf. En als de zegeningen van Abraham ons nu toebehoren, waarom zouden we twijfelen? Waarom zouden we Gods zegeningen zien als een taart? En niet als een stroom, zoals het hier omschreven wordt. Ja, vader, papa, ik zeg, pa, we komen deze morgen bij u. En wij hebben in onze harten allemaal, ieder individueel, dingen waarvan we weten dat ze eigenlijk ons toebehoren tot eer van u. Tot uw glorie op deze aarde. En we willen deze morgen dingen bij u brengen. En zeggen hoe moeilijk het is om het los te laten, wie we zijn en wat we hebben. Maar dat we weten dat u als liefdevolle vader het beste plan heeft. Het kan niet zijn dat ons plan beter is dan uw plan. En daarom zeggen we, Heer, niet onze wil, maar uw wil geschieden. Maak uw wil bekend. Leg het op ons hart en help ons om los te laten wie we zo graag willen zijn of wat we allemaal hebben. Niet omdat het onbelangrijk is, maar omdat het tot uw eer is, wat we allemaal hebben. Help ons om zonen en dochters te worden die opgroeien en volwassen worden en geen zuigelingen te blijven. Help ons om niet naar u te kijken als wezen die misschien geadopteerd worden, maar u geeft ons het recht. Help ons om dat recht te verzilveren en zonen en dochters te worden. En ons daar ook niet voor te schamen. Om te zeggen, ik ben een kind van God. Ik leef niet in angst, ik leef in overvloed. Help ons, Heer, om de wezenmentaliteit los te laten en het zoon- en dochterschap te accepteren. En wilt u uw hart synchroniseren met ons hart? Uw geest woont in ons. Help ons om geleid te worden door de geest. Waar we ook gaan, waar we ook staan. Dat we weten dat u wilt, dat we daar zijn en dat we de dingen doen die u van ons vraagt. In Jezus' naam. Amen.